Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we zoals steeds de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag krijgen we opnieuw de mogelijkheid om te luisteren naar Paus Franciscus. We gaan dat doen tijdens de generale audiëntie die hij gehouden heeft op woensdag 25 november was dat, en die ook een stuk hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Maar een vertaling van de catechese, die heeft u nog niet ontvangen. Dus daar gaan we vandaag ook zeker blijven bij stilstaan. Daar zal de paus het voornamelijk hebben over de kenmerken van de eerste christelijke gemeenschap, zeg maar de geboorte van de kerk. En daarbij zich baserend op het boek van de Handelingen der Apostelen. We zullen het hebben over het overlijden van Diego Maradona, zoals u ongetwijfeld al gehoord heeft, daar hij ook een landgenoot is van Paus Franciscus, die zelf een grote fan is van voetbal. Er is ook een boodschap van de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève. We gaan het hebben over de kardinaalscreatie die in het verschiet ligt, namelijk op 28 november komt het consistorie samen dat Paus Franciscus samen wil roepen om dus die benoemingen, die creaties mogelijk te maken, waar we u al eerder hebben over bericht. We gaan het ook hebben over een telefoongesprek dat heeft plaatsgevonden tussen de paus en Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, onze landgenoot. Maar alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis. We gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen en zullen daarbij ook kunnen stilstaan bij een audiëntie die te maken heeft met vordering van heiligen zaligverklaringsprocessen. Want zo zien we dat de paus dus Monsignor Marcello Semeraro, prefect van de congregatie voor de heilig en zaligverklaringsprocessen, heeft ontvangen. En dat betekent dus dat er opnieuw enkele beslissingen worden genomen waarbij mirakels worden erkend, waarbij het martelaarschap van iemand kan worden erkend, waarbij er stappen worden genomen in zalig- en heiligverklaringsprocessen die hangende zijn. Zo werd het door de paus een mirakel erkend dat werd bekomen op de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar gods Mario Ciceri. Hij was een diocesaan priester die geboren werd op 8 september 1900 te Fiduggio in Italië en overleden te Brentana di Sulbiate eveneens in Italië op 4 april 1945. De paus erkende het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar gods Giovanni Elia Medina, diocesaan priester, samen met 126 gezellen, priesters, religieuzen en leken, die vermoord werden omwille van hun geloof in Spanje, tussen 1936 en 1939. Dat gaat natuurlijk over de periode van Franco, een periode die gekenmerkt was door burgeroorlog en die ook zeer gevoelig ligt in Spanje. Hè. Nog steeds een groot conflict is, zelfs in bepaalde families. Een thema is dat nog heel veel emotie oproept. En dat zagen we ook onder meer op de social media, onder meer op Twitter, waar er echt een haatcampagne is losgebarsten tegen de katholieke kerk. Verschillende katholieke organisaties hebben aan de verantwoordelijken van Twitter Spanje gemeld dat er zo'n haatcampagne bezig is, zoals je dat met andere dingen ook kan doen, van zodra dat er ook maar enige sprake is van haat, het wordt tegenwoordig gemakkelijk in de mond genomen het woord, kan men dat melden aan de verantwoordelijken. En heel vaak leidt dat tot het schorsen van de accounts die daarmee bezig zijn. Maar blijkbaar blijft Twitter voor geweld en haat tegen christenen eerder doof. Er wordt geen actie ondernomen en de actie is volledig gaande op social media. Bewijs toch dat ook zo'n beslissing die dan door Paus Franciscus wordt genomen om mensen die hun leven hebben gegeven voor het christelijk geloof, die de martelaarskroon hebben opgezet, zeg maar, dat die toch nog altijd zo'n heftige reactie kunnen veroorzaken. Het is passende in een reeks van heel wat erkenningen die Paus Franciscus heeft gegeven aan verschillende groepen van die martelaren. En daarmee blijft hij dus de aandacht ook vestigen op die historische periode, de periode van de burgeroorlog en waar er enorm veel priesters, religieuzen, leken vermoord zijn omwille van hun geloof in Jezus Christus. De paus heeft ook de heroïsche deugden erkend van de eerbiedwaardige dienaar Gods Fortunato Maria Farina, titulair aartsbisschop van Adrianapoli de Onoriade en ook voormalige bisschop van Foggia. Geboren op 8 maart 1881 te Baronici in Italië en overleden te Foggia eveneens in Italië op 20 februari 1954. De paus erkende ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Andrea Mangon y Mangon, een priester, stichter van de school van Ave Maria, geboren op 30 november 1846 te Sargentes de Lora in Spanje en overleden te Granada in Spanje op 10 juli 1923. Ook erkende de paus de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Alfonso Ugolini, een diocesaan priester die geboren is op 22 augustus 1908 te Thionville in Frankrijk en overleed te Sassuolo in Italië op 25 oktober 1999. En dan zijn er nog drie, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Francesca Ticchi, geboren als Clementina Adelaide Cesira, geprofeste zuster van de Clarissen Capucinesse, geboren op 23 april 1887 te Belforte al Isauro in Italië en overleden te Mercatello sul Metauro in Italië op 20 juni 1922. De voorlaatste is de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Carola Kitchin, geboren als Fiorina, geprofeste religieuze van de Congregazione delle Suore di San Giuseppe Benedetto Cotolengo, geboren op 3 april 1877 te Cittadella in Italië en overleden op het stoomschip dat haar terugbracht vanuit Kenia naar Italië op 13 november 1925. En tot slot erkende de paus ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Maria Francesca Gianetto, geboren als Carmella, geprofeste religieuze van de Congregazione delle Figli di Maria Immacolata, geboren op 30 april 1902 te Camara Superiore in Italië en er ook eveneens overleden op 16 februari 1930. Op donderdag 26 november ontving de paus kardinaal Edoardo Menichelli, de aartsbisschop emeritus van Ancona Osimo in Italië. Hij ontving monseigneur Bruno Marie Dufay, secretaris van het Dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling. En tot slot ook pater Tomasz Mavrić, algemeen overste van de congregatie van de missies, ook wel de Lazaristen genoemd. Het is altijd natuurlijk een hele lijst van namen, maar we geven het u toch graag mee, zo blijft u op de hoogte ook van die aspecten in de kerk. We gaan luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 25 november. Die werd uitgezonden via een live streaming vanuit de privébibliotheek van de paus in het Apostolische Paleis. En dit natuurlijk nog steeds ten gevolge van de coronapandemie en de maatregelen die ook in het Vaticaan daartoe worden genomen. We luisteren naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera.
De eerste stappen van de kerk in de wereld werden gekenmerkt door gebed. De apostolische geschriften en de grote verhaling van de handeling van de apostelen geven ons het beeld terug van een kerk op weg. Een kerk in actie, maar die in gebed de basis en de impuls vindt voor missionair handelen. Het beeld van de eerste gemeenschap van Jeruzalem is een referentiepunt voor elke andere christelijke ervaring. De heilige Lucas schrijft in het boek der Handelingen van de apostelen: zij volharden in het onderricht van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in het gebed. De gemeenschap volhardde in het gebed. En hier vinden we vier essentiële kenmerken van het kerkelijke leven. Ten eerste, het luisteren naar de leer van de apostelen. Ten tweede, het waarborgen van de onderlinge verbondenheid, communio. Ten derde, het breken van het brood. En ten vierde, het gebed. Ze herinneren ons eraan dat het bestaan van de kerk betekenis heeft als ze stevig geworteld is met Christus, in Christus. Dat we zeggen in de gemeenschap, in zijn woord, in de Eucharistie en in het gebed. Het is de manier om ons te verenigen met Christus. Prediking en catechese getuigen van de woorden en de gebaren van de Meester. Het voortdurend zoeken naar broederlijke gemeenschap behoedt ons voor egoïsme en particularisme. Het breken van het brood brengt het sacrament van de aanwezigheid van Jezus in ons midden tot stand. Hij zal nooit afwezig zijn, maar in de Eucharistie is het volledig Hem. Hij leeft, Hij gaat met ons mee. En tenslotte, het gebed. Dat de ruimte is van de dialoog met de Vader, door Christus in de Heilige Geest. Alles in de kerk wat buiten deze coördinaten groeit, is buiten het fundament. Om een situatie te onderscheiden, moeten we ons afvragen hoe er in deze situatie die vier kenmerken zijn. Prediking, het voortdurend zoeken naar broederlijke gemeenschap, caritas, het breken van het brood, dat we zeggen het eucharistische leven, en het gebed. Iedere situatie moet worden beoordeeld in het licht van deze vier kenmerken. Wat niet in deze kenmerken past, is niet kerkelijk. Het is niet kerkelijk. Het is God die de kerk maakt. Niet het opstapelen van de werken. De kerk is geen markt. De kerk is geen groep ondernemers die met een nieuwe onderneming start. De kerk is het werk van de Heilige Geest die Jezus ons heeft gezonden om samen te komen. De kerk is juist het werk van de Geest in de christelijke gemeenschap, in het gemeenschapsleven, in de Eucharistie, in het gebed, altijd. En alles wat buiten deze coördinaten groeit, is zonder fundering. Het is als een huis gebouwd op zand. Het is God die de kerk maakt, niet het opstapelen van de werken. Het is het woord van Jezus dat onze inspanningen met betekenis vult. Het is in nederigheid dat de toekomst van de wereld wordt opgebouwd. Soms voel ik een groot verdriet als ik zie dat een of andere gemeenschap met goede wil een fout maakt omdat ze denkt dat het de kerk is in bijeenkomsten alsof het een politieke partij is. De meerderheid, de minderheid, wat dit, dat, de ander denkt. Het is als een synode, een synodale weg die we moeten afleggen. Maar ik vraag me af, waar is de Heilige Geest daar? Waar is het gebed? Waar is de liefde voor de gemeenschap? Waar is de Eucharistie? Zonder deze vier coördinaten wordt de kerk een menselijk gedoe, een politieke partij, een meerderheid, minderheid. Veranderingen worden doorgevoerd alsof het een bedrijf is, door meerderheid of minderheid. Maar er is geen Heilige Geest. En de aanwezigheid van de Heilige Geest wordt precies gewaarborgd door deze vier coördinaten. Om een situatie te evalueren of ze kerkelijk is of niet, laten we ons afvragen of die vier coördinaten er zijn. Gemeenschapsleven, gebed, Eucharistie, prediking. Hoe het leven zich ontwikkelt in deze vier coördinaten. Als dit ontbreekt, dan ontbreekt de Geest. En als de Geest ontbreekt, wel, dan zijn wij een mooi humanitair, liefdadig, goed, een partij. Maar er is geen kerk met grote K. En daarom kan de kerk niet groeien. Ze groeit niet uit proselytisme, zoals ieder bedrijf. Ze groeit uit aantrekkingskracht. En wie beweegt die? Dat is de Heilige Geest. Laten we nooit het woord van Benedictus XVI vergeten. De kerk groeit niet uit proselytisme, maar uit aantrekkingskracht. Als de Heilige Geest ontbreekt, die Jezus aantrekt, dan is daar geen kerk. Het is een leuke vriendenclub, met misschien wel goede bedoelingen. Maar er is geen kerk. Er is geen synodaliteit. Bij het lezen van de handelingen van de apostelen ontdekken wij vervolgens hoe de krachtige motor van de evangelisatie het samenkomen in het gebed is, waar de deelnemers de aanwezigheid van Jezus ervaren en worden geraakt door de Heilige Geest. De leden van de eerste gemeenschap, van de eerste kerk, maar dat is altijd zo, ook voor ons vandaag de dag, die merken dat het gebeuren van de ontmoeting met Jezus niet stopt op het moment van de hemelvaart. Nee, het gaat door in hun leven. Door te vertellen wat de Heer heeft gezegd en gedaan. Door naar het woord te luisteren. door te bidden, om met hem in gemeenschap te treden. Daar komt alles tot leven. Het gebed geeft licht en warmte, de gave van de geest geeft hen vurigheid. In dit opzicht heeft de catechismus een zeer duidelijke uitdrukking. Zo staat er, de Heilige Geest herinnert Christus aan zijn biddende kerk, leidt haar ook naar de hele waarheid en brengt nieuwe formuleringen voort die het ondoorgrondelijke mysterie van Christus, die werkt in het leven, de sacramenten en de zending van zijn kerk, tot uitdrukking zullen brengen. Dat is het werk van de Geest in de kerk. Jezus, gedenken, herinneren. Jezus zelf zei het. Hij zal je leren en je herinneren. De missie is om Jezus te herdenken, te herinneren, maar niet als een ezelsbruggetje. Christenen die op de paden van de zending gaan, herinneren zich Jezus, terwijl ze hem weer aanwezig maken. En van hem, van zijn geest, ontvangen ze het duwtje in de rug om te gaan, om te verkondigen, om te dienen. In het gebed verdiepen de christenen zich in het mysterie van God, die ieder mens bemint, de God die verlangt dat het evangelie aan iedereen wordt verkondigd. God is God voor iedereen. En in Jezus is elke scheidingsmuur definitief ingestort, zoals de heilige Paulus zegt. Hij is onze vrede, dat we zeggen, Hij die samen is met ons. Jezus maakt de eenheid. Hij maakt van twee één. En zo wordt het leven van de vroege kerk gekenmerkt door een voortdurende opeenvolging van celebratie, convocatie, tijden van zowel gemeenschappelijk als persoonlijk gebed. En het is de geest die kracht geeft aan de predikers die op reis gaan en die uit liefde voor Jezus de zeeën trotseren, gevaren onder ogen zien en zich onderworpen aan vernedering. God geeft liefde, God vraagt om liefde. Dat is het mystieke, de mystieke wortel van al het gelovige leven. De eerste christenen in het gebed, maar ook wij die vele eeuwen later komen, leven allemaal diezelfde ervaring. De geest bezielt alles. En iedere christen die niet bang is om tijd aan het gebed te besteden, kan zich de woorden van de apostel Paulus eigen maken. Dit leven, dat ik in het lichaam leef, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft gegeven. Het gebed maakt je hiervan bewust. Alleen in de stilte van de aanbidding kun je de hele waarheid van deze woorden ervaren. We moeten dat aanvoelen van de aanbidding hervatten. Bid. Aanbid God. Aanbid Jezus. Aanbid de Geest. De Vader, de Zoon en de Geest. Aanbidden. In stilte. Het gebed van aanbidding is het gebed dat ons God doet erkennen als het begin en het einde van de hele geschiedenis. Dit gebed is het levende vuur van de Geest dat kracht geeft aan het getuigenis en de zending. Ik dank u. Het zijn opnieuw sterke woorden van Paus Franciscus, die eigenlijk wil duidelijk maken dat we, wanneer we naastenliefde beoefenen, wanneer we goed zijn voor elkaar, dat horen we heel vaak als een soort van gebod in de kerk, en dat is ook nodig om goed te zijn voor elkaar. Maar enkel God, enkel Jezus is heilig. En alle heiligheid komt van hem. Als wij niet bidden, als wij niet geloven dat Jezus leeft in onze gemeenschap, dat het zijn heilige geest is die ons aanstuurt, die ons aanspoort en vuurt om te handelen, om te verkondigen. Als wij niet bidden tot de geest, dan zegt de paus, Daar is geen kerk. En hij maakt nog een ander stapje. Hij zegt, daar is geen synodaliteit. Het zou wel eens kunnen dat dat een verwijzing is naar wat er momenteel gaande is in de kerk in Duitsland, waar men de zogenaamde synodale week aan het ondernemen is, de synodale weg, maar waarbij het vooral lijkt alsof het een soort van, de paus zegt het zelf, een bedrijf is, een organisatie waar men met de meerderheid bepaalde punten wil doorduwen, doorvoeren. En hier zegt de paus heel duidelijk, nee, dat kan niet. Daar is de geest niet aanwezig. Het gaat niet over een meerderheid of een minderheid. Het gaat er hem over wat maakt de geest wakker. Wat toont de Heilige Geest ons in deze tijd? En het is ook heel goed om op die manier te kijken naar deze tijd, te luisteren naar de paus en te bidden tot de Heilige Geest en echt te vragen, leer mij begrijpen. In kleinheid en in nederigheid, leer mij begrijpen. En dat is een reflex, zegt de paus, die we eigenlijk zouden moeten hebben bij alles wat we doen. Net zoals die eerste kerkgemeenschap, die ontstaat vanuit de wonden van Christus op het kruis. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we graag bij u terug. Dan gaan we nog even stilstaan bij enkele andere actualiteitspunten. En gaan we ook zeker met paus Franciscus nog het Angelus bidden. En dan komen wij graag zo meteen bij u terug.
Kom met uw geest van leven, ontsteek in mij een vuur, opdat ik door kan geven. Liefde die eeuwig duurt, o Heer, zuiver mijn hart. Reinig mijn handen, verlicht mijn lichaam, neem de twijfel weg. Dan kan uw licht schijnen, daar waar honger naar u is. De duisternis zal verdwijnen. Blijf heel dicht bij mij, dat het vuur steeds branden blijft. Maak mij dan steeds opnieuw vrij. Twijfel weg, want dan kan uw licht schijnen, daar waar honger naar u is, de duisternis zal. Kan uw licht schijnen, daar waar honger naar u is, de duisternis zal verdwijnen.
En zo is het voor ons tijd geworden om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd kom ik nog even bij u terug, beste luisteraars. Onder meer met een bericht van aartsbisschop Ivan Jurkovic. Hij is de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève. Hij was aanwezig bij een bijeenkomst van de Islamitische Wereldliga. In Saudi-Arabië heeft hij aangespoord tot meer respect voor de individuele mensenrechten. Hij onderstreepte in zijn toespraak de noodzaak van de interreligieuze dialoog. Geen enkele samenleving is volledig religieus homogeen. De verschillende religies en denominaties zijn geroepen om met elkaar verzoend te worden om een voorbeeld te stellen aan de wereld. Ten slotte benadrukte de Vaticaanse diplomaat dat respect voor mensen met een andere godsdienst niet volstaat. Ook waardering voor onderlinge verschillen en uitingen van respect voor religie van de ander zijn noodzakelijk. Saudi-Arabië die zegt, ja, zou je kunnen zeggen, zoekt wel toenadering ook op dat vlak. Bijvoorbeeld kardinaal Jean-Louis Thorens, die was nog in april 2018 daar te gast. Hij was toen voorzitter van de Pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog. En ook ja, kardinaal Thorens, die had een bepaalde idee over hoe interreligieuze dialoog moest gevoerd worden. En dat idee deelt Paus Franciscus ook helemaal. Heeft daar ook al regelmatig over gesproken. En ik herinner mij een anekdote waar kardinaal Thorens daarover sprak. En hij zei, voordat ik naar Saudi-Arabië ging, naar een belangrijke interreligieuze ontmoeting, ben ik nog in de mogelijkheid geweest om een groter borstkruis te kopen. Dus hij droeg een gewoon kruis, hè, zoals dat kardinalen dat regelmatig doen. Dat is ook een teken van hun bisschoppelijke waardigheid. En is ook gepast, zeg maar, bij de wijze waarop dat zij gekleed gaan, zoals de bisschoppen dat meestal doen. Maar omdat hij vond dat het niet duidelijk was, is hij een groter borstkruis gaan kopen met een duidelijke corpus, hè? Dus de duidelijke aanwezigheid van Christus op het kruis. En Paus Franciscus die duidt ook op hetzelfde, dat dat de wijze is waarop we aan interreligieuze dialoog moeten doen. Wanneer we in dialoog gaan met de ander, laten we dan echt katholiek zijn. En ons daar ook niet voor schamen, voor de naam van Jezus Christus. Durven zeggen dat hij de Zoon van God is, dat wij dat werkelijk geloven, dat God drie-een is, enzovoort. Om werkelijk overtuigd ook te zijn, het is enkel vanuit die optiek dat je aan interreligieuze dialoog kan doen. En je mag ook hopen dan dat diegene die je ontmoet ook weet waar hij over spreekt, ook gelooft waar hij voor staat. Dat was een beetje de idee ook van kardinaal Thoran. Het is ook zo dat de kardinaal Bechara Boutros Rahi, de Maronitische patriarch van Antiochië, naar Saudi-Arabië is gereisd in het voorjaar. En dus zien we daar toch vordering ook in de interreligieuze dialoog. Op zaterdag 28 november zal je online de mogelijkheid hebben om het consistorie te volgen. En dat is een historische primeur. Zo heeft het Vaticaan bevestigd dat bisschop Cornelius Sim, de apostolische vicaris van Brunei, en aartsbisschop José Advincula van het Filipijnse Capice helaas niet aanwezig kunnen zijn en dat ten gevolge van de coronapandemie. Het is dus wel mogelijk om dit gebeuren te volgen, uitgezonden vanuit de Sint-Pietersbasiliek, de Eucharistie wordt zondagochtend ook uitgezonden vanaf 10:00. Ook Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, dat was ook nog een nieuwsje dat ik u kon melden, die heeft een telefonisch onderhoud gehad met Paus Franciscus. Onze landgenoot die meldde op Twitter dat hij met de paus onder meer heeft overlegd over de gezamenlijke strijd tegen de gevolgen van de coronapandemie, waarbij vooral rekening moet worden gehouden met de zwaksten. Ze spraken ook over de niet aflatende strijd tegen religieus gemotiveerd geweld en radicalisering en de noodzakelijke verruiming van de dialoog tussen godsdiensten en culturen, misschien eens beginnen in Spanje. Charles Michel die had begin mei al eens een telefoongesprek met de paus. En toen hadden ze het ook over de gezamenlijke inspanning in de strijd tegen het coronavirus. En de ontwikkeling van dus die vaccins waar u ongetwijfeld ook het nieuws al hebt vernomen in de media. En vooral ook de ondersteuning van de armste landen in deze pandemie. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We konden luisteren naar Paus Franciscus bij alweer een aangrijpende catechese die ons zeker tot nadenken kan stemmen. We hebben voor u wel ook nog de Vaticaanse hymne klaarstaan met ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Xolelo Thaddeus Kumalo benoemd tot bisschop van het bisdom van Witbank in Zuid-Afrika. En benoemde hij, eerwaarde heer Jacek Grybowski, tot hulpbisschop voor het bisdom van Warschau-Praga in Polen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Ik dank u voor uw luisterend oor en hoop dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en natuurlijk ook in het leven van Paus Franciscus. Rest me enkel om u nog een zeer gezegende dag toe te wensen.